Eind op deze kerstmorgen lezen we het kerstevangelie uit Lucas 2 en daarvan de versen 1 tot en met 20. De schriftlezing is Lucas 2, daarvan de eerste 20 versen. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engelen menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hem weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En alle die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover het kerstevangelie. In deze dienst staan we samen stil bij de boodschap van het kind in de kribbe van Bethlehem. En we zien dat in de versen 7, 12 en 16 over de kribbe gesproken wordt. En we willen die versen nogmaals lezen. Lucas 2, vers 7. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En vervolgens vers 12. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En dan vers 16. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. Gemeente, we zien in deze teksten hoe de geboren koning in de kribbe wordt neergelegd. Vers 7. In de kribbe wordt aangewezen. Vers 12. En in de kribbe wordt gevonden. De geboren koning wordt in de kribbe neergelegd. Vers 7. Wordt in de kribbe aangewezen. Vers 12. En wordt in de kribbe gevonden. Gemeente, jong en oud, als iemand een kindje verwacht, dan wordt alles in gereedheid gebracht voor de geboorte. Sommige kinderen weten dat wel. Als je een broertje of zusje krijgt, als mama in verwachting is, ja, dan wordt op zeker moment alles klaargemaakt in het babykamertje. En wat is het belangrijkste in zo'n babykamer? Een kast? Dat is wel handig. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk de wieg. Of het bedje. Het ledikantje waar het kindje straks ingelegd zal worden. En wanneer nu de tijd van de geboorte dichterbij komt, dan maakt iemand die een kindje verwacht, zo'n aanstaande moeder, geen verre reizen meer. Want stel je voor dat het kindje wat vroeger dan verwacht geboren wordt, onderweg wat voorkomt. Of op een vakantieadres. Je had het nog niet verwacht en ineens begint het en ja, je kunt niet meer thuiskomen. Er zijn voorbeelden van mensen die, ja, die op een andere plaats geboren werden dan eigenlijk de bedoeling was. En als dat gebeurt, dan moet men zich in zo'n situatie behelpen. En het is een zegen van de Heere als dan alles goed mag gaan. In de kerstgeschiedenis uit Lucas 2 maken Jozef en Maria een verre reis vlak voor de geboorte van de Heere Jezus. Op bevel van keizer Augustus moeten ze vanuit Nazareth naar Bethlehem om zich daar te laten inschrijven. We moeten hierbij denken aan een soort volkstelling met het oog op de heffing van de keizerlijke belastingen. En men moet daarvoor naar de stad waar het voorgeslacht vandaan kwam. En omdat Jozef een afstammeling is van David, moet hij naar Bethlehem en Maria ook. En we horen als Jozef en Maria de lange reis van zo'n 150 kilometer maken, geen bezwaren. Ik heb wel eens gelezen in bepaalde kinderbijbels dat men Maria laat klagen. Jozef, hoe kan dat nu? Helemaal naar Bethlehem. Het kindje wordt bijna geboren. Gemeente, ik denk juist dat Jozef en Maria in dankbare verwondering beseft hebben dat de machtige keizer Augustus door de almachtige God wordt gebruikt om zijn belofte te vervullen en zijn heilsplan te volvoeren. Die machtige Augustus is een radertje in Gods plan. Uit de lofzang van Maria bleek al dat zij de schrift, het Oude Testament, goed kende. En ongetwijfeld wisten van de belofte uit Micha 5 dat Jezus in Bethlehem geboren zal worden. Maar ze wist niet hoe die belofte vervuld zou worden. Dat gaat nu gebeuren. Ze zal de aanstaande moeder in Nazareth, ze zal alles voor de komst van het kind in orde hebben gemaakt. maar hij wordt geboren in Bethlehem en neergelegd in de kribbe. Gemeente, in deze kerstpreek richten we de schijnwerper niet op de stal. Dat woord komen we in Lucas 2 niet tegen. We plaatsen vanmorgen, net zoals Rembrandt gedaan heeft op een van zijn prachtige schilderijen over de geboorte van Christus, we plaatsen vanmorgen de kribbe in het volle licht. En eigenlijk laat de Heilige Geest zelf in Lucas 2 het licht schijnen op de kribbe. Het is immers niet toevallig dat Lucas in de kerstgeschiedenis 3 keer aandacht vraagt voor de kribbe. Daar zit een boodschap achter. Natuurlijk gaat het niet alleen om de kribbe. En daar moet het ons allen van jong tot oud ook niet om gaan. Het gaat uiteindelijk om het kind in de kribbe van Bethlehem. En gemeente, het is mijn gebed dat u, jij en ik door het licht van de Heilige Geest met de ogen van het geloof het kind in de kribbe mogen zien en leren aanbidden als onze koning. Allereerst horen we in vers 7 hoe Maria haar eerstgeboren zoon baart, hem in doeken wikkelt en deze geboren koning neerlegt in de kribbe. Dat is het eerste punt, neergelegd in de kribbe. Als de Zoon van God naar deze aarde komt om te lijden en te sterven, opdat zondaren zoals wij zijn zalig kunnen worden, gered kunnen worden, ja, dan wordt hij niet neergelegd in een prachtige wieg, maar in een kribbe. Kinderen, weten jullie wat dat is, een kribbe? Dat is een voerbak voor de dieren. Waarom wordt de Heere Jezus daar neergelegd? Wel, je weet het wel. Lucas geeft de reden aan het slot van vers 7. Omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Gemeente, dit is geen trieste samenloop van omstandigheden of een toevallige gebeurtenis dat zo gaat. Evenmin gebeurde dit omdat ze zo laat aankwamen en er verder in heel Bethlehem geen plaats voor hen was vanwege het grote aantal mensen dat naar deze stad gekomen was om zich te laten beschrijven. In die dagen was Bethlehem een kleine stad met hooguit 1 herberg. Daar wordt wel eens wat te veel gefantaseerd bij de kerstgeschiedenis. En dat gaat zelfs zo ver dat de eerste geboorteweeën Maria overvielen nog voordat ze onderdak hadden gevonden en dat ze tot den einde raad maar in een stal zijn neergestreken. Maar als we de Bijbel goed lezen, is het zo niet gegaan. In vers 6 staat letterlijk vertaald: in hun daar zijn, als zij daar waren, werden de dagen vervuld dat zij baren zou. En dat kan moeilijk iets anders betekenen dan dat Jozef en Maria al enige tijd in Bethlehem hebben vertoefd voordat het uur van de geboorte aanbrak. Ze hebben in Bethlehem een veilig onderkomen gezocht. Een onderkomen gezocht in de herberg. Maar als dan het kindje geboren gaat worden, is daar voor hen geen plaats in de herberg. We zouden ook kunnen zeggen, er is geen plaats voor hen in dat vertrek. geen geschikte ruimte om de bevalling te laten plaatsvinden. Eigenlijk zou bij de geboorte van koning Jezus die herberg ontruimd moeten worden, in plaats dat Jozef en Maria weg moeten. Maar nee, gemeente, op het beslissende moment, als hij komt, is er juist voor hem, voor hen lieden, geen plaats in de herberg. En moeten ze genoeg nemen met een andere ruimte. Volgens de vroege kerk ging het daarbij om een grot. Toen de kerkvader Origenes in het jaar 248 Bethlehem bezocht, wezen de inwoners hem de geboortegrot aan. En waarschijnlijk is over deze plaats de geboortekerk gebouwd. En wie wel eens in deze kerk geweest is in Bethlehem, weet dat er onder in die kerk verschillende grotten te zien zijn. Nee, het gaat vanmorgen niet om een grot, want ook dat woord komt in Lucas 2 niet voor. Het gaat ook niet om de doeken waarin het kind werd gewikkeld. De lange linnen of katoenen stroken werden altijd gebruikt om de ledematen van een kind in de juiste vorm te houden. Maria heeft ze wellicht meegenomen van thuis en wond hem in doeken, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Gemeente, er had net zo goed kunnen staan, omdat voor hem geen plaats was in de herberg. Want op hem, die geboren koning, zit het vast. Tegen hem is het gericht. Het is een profetisch teken van de aangrijpende werkelijkheid dat niemand op hem wacht en dat niemand naar hem uitziet. Voor koningen en keizers wordt de rode loper uitgelegd. Maar voor de koning door Israëls God gegeven is geen plaats aangrijpend. Vindt u niet? God schonk het liefste wat hij had. Als redder aan een wereld verloren in zonde en schuld. Maar voor dit godsgeschenk in de zoon van zijn eeuwige liefde is geen plaats. Niet alleen bij zijn geboorte, maar ook straks niet. En telkens zal het zich herhalen. Geen plaats voor hem. In de plaats waar hij opgroeit, in Nazareth, wil men hem van de stelte afwerpen. En in het land van de Gadarenen smeekt men of hij toch vertrekken wil. Heeft hij het zelf niet gezegd? De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft niets waar hij het hoofd kan neerleggen. De geestelijke leidslieden, de fariseeërs en de schriftgeleerden willen hem zo snel mogelijk uit de weg ruimen. En voor de rechterstoel van Pilatus roept het volk: weg met hem, kruist hem. En als een misdadiger wordt hij tenslotte door de joelende menigte uitgeworpen en op Golgotha gehangen, tussen hemel en aarde, geen plaats op de aarde waardig. De aarde duldt hem niet. En ook de wereld niet, de hemel niet. Als een verlatene en verstotene hangt hij daar, verlaten door mens, verlaten door zijn vader, leidt hij alleen de helse smarten van de Godverlatenheid. En dit einde is niets anders dan wat reeds bij zijn geboorte moest worden getuigd, omdat voor hem geen plaats was in de herberg. Gemeente, ziet u, over de kribbe valt de schaduw van het kruis. Maar gemeente, hoe is het in onze tijd? Ruim 2000 jaar later. Is er nu wel plaats voor hem? Eigenlijk is de situatie nog precies hetzelfde. Nog steeds is er geen plaats voor hem onder het oude bondsvolk Israël. Ze erkennen hem niet als de Messias, als de zaligmaker. Maar hoe is dat bij u, jou en mij? Als we eerlijk gemaakt worden, dan moeten we belijden. Bij mij is er van nature ook geen plaats voor hem. De deuren van ons hart zitten sinds de zondeval op slot voor hem. Ze staan open voor zoveel andere dingen. En ze zijn van huis uit zo vol van andere dingen. Dat er absoluut geen plaats is voor hem. En dat hoeven heus geen wereldse dingen te zijn. We kunnen ook vol zitten met godsdienstige dingen. Zonder dat er plaats is voor hem. Jonge vrienden, waar zit jullie hart vol mee? Zit het vol met kerstpakketten, kerstmaaltijden en kerstvakantie en niet met het kerstkind? God klopt vanmorgen op de deur van je hart. Is er plaats in jouw hart voor mijn zoon? Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Is er plaats? Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en open doen, ik zal tot hem inkomen. Geen plaats in de herberg. En wat een wonder, toch is die gekomen. Hoewel hij wist wat hem te wachten stond. Geen plaats, geen wieg, maar een kribbe. Geen troon, maar een kruis. De Zoon van God had kunnen zeggen: Vader, naar zo'n wereld waar voor mij geen plaats is, ga ik niet toe. En in zo'n voerbak, zo'n kribbe, wil ik niet gelegd worden. En toch kwam hij. Al wilde niemand hem hebben. En zat niemand op hem te wachten. Is dat geen wonder? Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonde. Gemeente, uiteindelijk is niet de drukte in Bethlehem er de schuld van, dat de Heere Jezus in een kribbe gelegd moest worden na zijn geboorte. De diepere oorzaak ligt bij God zelf. Hij regeert alle dingen. Ook de plaats waar zijn Zoon gelegd moet worden, wanneer hij als kind geboren is. En wat wil de Heere ons hier nu mee leren? Wat is nu de boodschap van het kind in de krib? Wel, hier openbaart God zich voor het eerst door zijn Zoon aan mens. Hier laat hij zien wie hij is en wie hij wil zijn. Luther, de bekende reformator, heeft eens gezegd: wie God wil kennen, moet in de kribbe kijken en dan naar het kruis. En hoe presenteert God zijn Zoon dan voor het eerst zich aan deze wereld? In zijn Zoon, in een kribbe. Gemeente, het allereerste beeld dat ons van de Zoon van God wordt getoond, is dat van Jezus liggend in een voerbak voor dieren. En daar laat God ons zijn diepe vernedering zien. Maria legt hem niet in de kribbe, maar ze legt het kind neer in de kribbe. En dat neerleggen Dat wijst op zijn vernedering. Gemeente, zo diep heeft de Zoon van God zich willen vernederen, omdat wij in Adam zo diep gevallen zijn in de zonde. Hij ligt in de kribbe, in onze menselijke schamelheid, in onze menselijke schande, in onze menselijke schuld. Gods Zoon, ja ten diepste God zelf, in de kribbe. Luther heeft zich hier urenlang over verwonderd. De kribbe. Hoe heeft zo'n kribbe eruit gezien? Wel, je ziet wel eens plaatjes in een kinderbijbel van zo'n houten bak. En dat kan het zeker geweest zijn. Maar misschien is de kribbe of patnij, zoals het in de grond al staat, een bak in de bodem van de grond geweest. Een bak in de grond. Waar normaal voer voor de dieren inging, daar wordt de Heere Jezus ingelegd. Ziet u zijn vernedering? Hij wordt niet in purper gewikkeld en in een mooie wieg gelegd. Waarom ontbrak alle hoogheid en pracht bij deze geboren koning? Omdat hij naar deze aarde kwam om zondaren te verlossen. Om de schuld te betalen, de straf te dragen aan het kruishout van Golgotha. Hier zien we zijn armoede. Hij is arm geworden, daar hij rijk was, om arme zondaren, zoals u, jij en ik, echt rijk en eeuwig gelukkig te maken. Toch wordt de Heere Jezus door deze kribbe niet onttroond. Want ondanks die vernedering, ondanks het liggen, het neerleggen van hem in de kribbe, blijft hij koning. Juist door de kribbe wordt getoond wat voor soort koning de zaligmaker is. Niet over machtigen komt hij heersen. Niet boven edelen uitstekend voert hij de scepter, maar over armen en ellendigen zal de heerschappij van deze geboren koning gaan. Want weet u, de kribbe is een uitnodiging aan allen om voor hem te knielen. Niemand is er te arm of te slecht voor. Ondanks al deze nederigheid blijft de Heere Jezus wel de Zoon van God. Zijn vernedering ontneemt hem zijn waardigheid niet. In de kribbe blijft hij Gods gezalfd. En de kribbe ontneemt hem ook zijn almacht niet. Evenmin zijn genade en heerlijkheid. Nee, geliefden, het is juist andersom. Omdat de Heere Jezus in de kribbe ligt, wordt die kribbe tot een heiligdom. En dat blijkt ook wel uit wat de engel tot die arme en eenvoudige herders zegt. Jongens en meisjes, nadat die engel, die de boodschap bekend gemaakt heeft dat de lang verwachte zaligmaker geboren is, wordt hij door die engel aangewezen in de kribbe. Dat is het tweede. In vers 12 is de kribbe een teken. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden. En liggende in de kribbe. Daar wordt opnieuw de kribbe genoemd. Voor de herders niet onbekend. Het is onduidelijk of de engel een bepaalde kribbe bedoelt die bij de herders bekend was. In sommige oude handschriften van het Nieuwe Testament ontbreekt het lidwoord de. De boodschap van het kind in de kribbe wijst niet alleen op zijn diepe vernedering, maar ook dat er een vrije toegang tot hem is. Gij zult het kindeke vinden, liggende in de kribbe. Een vrije toegang tot hem. Ja, dat was bij de geboorte van onze koning, Willem-Alexander, anders. Toen hij geboren was, ik weet dat natuurlijk niet, want hij is van mijn leeftijd. In die tijd werd ik zelf geboren. Maar ik heb wel eens gelezen toen hij geboren werd en het geld van de prinsesjes. Ja, dan mag niet Jan en alle man natuurlijk naar die wieg toe van zo'n geboren kroonprins of kroonprinses. Stel je voor, het zou behoorlijk druk worden. Maar bij de kribbe van Bethlehem, bij de geboorte van de koning der koningen, hoeft niemand bevreesd te zijn. Daar staan geen lakeien. Daar staat geen lijfwacht om de bezoekers tegen te houden en weg te houden. Iedereen kan naderbij komen. Zo legt God zelf zijn zoon neer in de kribbe. Als teken van zijn vrije genade. Maar er is nog meer over te zeggen. Want gemeente, als de omstandigheden waaronder de Heer Jezus geboren wordt slechts zijn nederigheid en toegankelijkheid hadden moeten uitbeelden, had ook een wieg dienst kunnen doen. Zelfs de vloer met een dun laagje stro zou dan geschikt zijn geweest. Waarom toch speciaal die kribbe? Gemeente, ik zei het al, een kribbe is een voerbak voor de dieren. De Heer Jezus verschijnt dus op aarde, op de plaats waar dieren kunnen eten en drinken. Op een plaats waar verachte herders komen. Rijke mensen met hun pracht en praal komen niet bij die voerbakken. Maar hetgeen niets is, dat wel. En dat is opmerkelijk, reeds bij de geboorte verkondigt de kribbe dat Christus het verlorene komt opzoeken. Het onedele wordt door hem gevonden. Mensen die vanwege hun zonde moeten belijden, als Asaf in Psalm 73. Ik was een groot beest bij u. Gemeente, we zijn van nature bezig om eerst wat omhoog te klimmen en zo de zaligmaker te kunnen vinden. Maar de weg is juist andersom. Christus daalde diep af. Vervelend te laag. Want rechtvaardigen in eigen oog kijken over die kribbe heen. Slechts zondaren die bukken onder de schuld. Verlorenen die buigen onder hun last, vinden een zaligmaker in hun ellende. Iemand zegt, was de kribbe er nog maar? Was de Heer Jezus nog maar op aarde? Luther heeft eens heel mooi gezegd, voor ons is de kribbe het woord. Lees de Bijbel. Onderzoek Gods woord. Kom naar de kerk waar dat woord wordt uitgelegd. In het woord legt de Heilige Geest hem voor ons neer. Als het ware in een kribbe. Zo laag. Dat het kleinste kind erbij kan. En de grootste zondaar die door de knieën gaat. Hij laat zich vinden, want die kribbe, die hangt nooit te hoog. Jongens en meisjes, weten jullie waarom? Waarom de kribbe waar de Heere Jezus in ligt zo laag is? Waarom moest zo'n voerbak nu zo laag bij de grond zijn? Waarom niet wat hoger? Je weet het wel, hè? Dan konden ook de kleine lammetjes uit die voerbak eten. De kribbe van de Heere Jezus was ook zo laag. Om aan te geven dat het kleinste kind bij hem welkom is. Om genade, om vergeving te ontvangen. De herders kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. In vers 16 wordt de kribbe voor de derde keer genoemd. Hij is door de engel aangewezen. Daar zullen ze hem vinden en dat gebeurt. Gevonden in de kribbe. Dat heeft ons heel wat te zeggen, gemeente. Wie de Heere zoekt, die zal hem ook vinden. Herders zien de lang verwachte Messias, de geboren koning, liggen in een voerbak. En ze schrikken niet van de nederigheid en de eenvoud van de kribbe. Want dat is het teken dat hij het moet zijn. En wat zien ze dan in de kribbe? Hoe heeft de Heere Jezus eruit gezien? Sommige mensen hebben de Heere Jezus wel eens afgebeeld met een stralenkrans. En ze denken, zo moet hij er ongeveer wel uit hebben gezien. Maar nee, de herders zien een gewoon kindje. Maar door het licht van de Heilige Geest zien ze de schoonste van alle mensenkinderen. Ze zien in de kribbe hun zaligmaker, Christus, de Heer. Gemeente, hebt u hem ook al gevonden? In de kribbe van het woord. Hebt u hem ook al gevonden? Of loopt u nog aan de kribbe voorbij? Veracht het kind in de kribbe toch niet. Wat een overvloed van heil ligt er in de kribbe van Bethlehem. Ziet u heerlijkheid in dit kind in de kribbe. In deze zaligmaker is hij jouw liefste geworden. Beseft u dat wat u met geen mogelijkheid kan, uzelf redden. Met God in het reine komen. Dat alleen dit kind dat kan. Volkomen kan. En één blik met de ogen van het geloof op de kribbe van Bethlehem. En u krijgt oog voor Gods overvloeiende genade. Voor de grootste der zondaren in de Zoon van Gods eeuwige liefde. In de kribbe laat God zich regelrecht in het hart kijken. Op die kribbe zou geschreven kunnen worden, Emmanuel, God met ons. God laat zich regelrecht in zijn hart kijken en dat hart klopt van liefde en bewogenheid met verloren zondaren. Eén en al barmhartigheid om mensen zoals u, jij en ik te bevrijden uit de macht van de vorst der duisternis. Gemeente, de boodschap van het kind in de kribbe is dat hij niet wil dat u of jij voor eeuwig omkomt, maar behouden wordt door het geloof in Christus. Wat de Heilige Geest wil schenken, is dat geen heerlijke en rijke boodschap die vanmorgen verkondigd mag worden. Dat er redding is, dat er behoud is. Het kind in de kribbe leert ons, je hoeft niet voor eeuwig verloren te gaan. Dat is wel verdiend. Maar door hem is er behoud, is er zaligheid. Gemeente, waar moet u heen met uw verzondigde leven? Iemand denkt, zou dat nu ook van mij kunnen? Waar moet jij heen met je ongelovige hart? Hierheen, naar de kribbe van Bethlehem. Want hier is de zaligmaker der wereld. Hier is de weg opengelegd. Wat weerhoudt u? Wat staat jou in de weg? Wil je je onbekeerlijkheid, wil je je ongeloof niet opgeven? Hoor dan de stem uit de kribbe, de stem van het kind van Bethlehem. Wend u naar mij toe en word behouden, alle gij einden der aarde. Nee, God vraagt niet naar uw waardigheid. Wat voor waardigheid hebt u? Wat zou u voor de Heere willen aanbrengen? Wij hebben niets. We zijn niets dan zondig en schuldig. Maar hij wijst u, God wijst u op de waardigheid van de zaligmaker. Op zijn gepastheid, zijn heerlijkheid. Want het kan nooit omdat er iets in ons is. Maar het kan omdat alles in hem is. De kribbe. Wijst u niet terug naar uzelf, naar uw goede werken. Nee, de kribbe predikt ons. Het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. O, strek dan uw leeg, uw vuile handen uit tot dat kind in de kribbe. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Hoor wat de engel sprak. U is heden geboren, de zaligmaker. O gemeente, laten wij dan aanbidden, voor het eerst of opnieuw, deze koning, het kind, in de kribbe. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 2 en daarvan het zevende vers van de tweede psalm, het zevende vers.